Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Hey, Floor hier. Voordat we beginnen heb ik nog een vraag voor je. Het brood wordt duurder, de energieprijzen stijgen en dan eigenlijk alles dat je uitgeeft ben je meer geld kwijt. Heb je vragen over de inflatie? Over wat het bijvoorbeeld voor jou betekent of waardoor het komt? Stuur je vraag dan in een spraakmemo naar het telefoonnummer in de beschrijving. En wie weet hoor je je vraag maandag terug in de aflevering van vandaag. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vanaf vandaag is Nederland weer open en zijn bijna alle coronamaatregelen afgeschaft. Een feest voor het grootste deel van de mensen, maar niet voor iedereen. De meest kwetsbare mensen zullen nu nog meer moeite moeten doen om niet besmet te raken met corona, vertelt wetenschapsredacteur Sander Voormolen. Vaccinaties werken niet of nauwelijks voor deze groep. Hoe kunnen zij toch blijven meedoen?
Ik ben Niels Vlaar, ik ben 46 jaar oud. Ik woon in Haarlem samen met mijn vrouw Sam en twee kinderen, Amélie en Thibaut. Ik werk in de wijnhandel, mijn grote passie. En ik heb als een van de weinigen in Nederland primair progressieve MS. Daardoor val ik in de extra kwetsbare groep als het gaat om corona. Ik krijg eens per half jaar krijg ik een middel dat heet ocrelizumab. En die zorgt ervoor dat de progressie van de ziekte geremd wordt. In ieder geval, wat het doet is dat het een invloed heeft op mijn immuunsysteem. Waardoor ik extra bevattelijk ben voor infectieziekten. Net als corona. Dus wij kregen vanuit de VUMC en alle andere ziekenhuizen natuurlijk wel echt de waarschuwing van wees voorzichtig. Dus ja, dat heb ik toen ook wel gedaan.
Ik ben Jolande van Kessel, ik ben 61. Ik ben directeur op een ROC. Alleen op dit moment natuurlijk ziek thuis, omdat dat niet kan vanwege corona.
Ik ben Han Schaefer. Ik ben 67 en ik werkte tot mijn pensioen bij Radio 1 voor KRO en CRV.
Maar je maakt hele leuke muziek. En,
Ja, ik hobby was muzikant. Zanger, liedjeschrijver. En dan hebben we een klein studiootje boven en daar maak ik liedjes.
Wat tijd staat stil, wie weet hoe lang. Schuilen thuis, die is niet bang. Corona heeft ons in de ban. Tijd staat stil, wie weet hoe lang. Schuilen thuis, wie is niet bang. Corona heeft ons in de ban.
Ik heb, ik denk ongeveer 18 jaar geleden. Ja, het rare is, ik was aan het klimmen. En toen voelde ik hier iets. Hebben eigenlijk niet zoveel acht op geslagen.
Dus je had een helm op.
Ik had een helm op voor het klimmen. Ja. Die irriteerde je. Maar ja, ik was 42 of zo. Dus helemaal geen aandacht aan gezeten. En ik ben geloof ik pas een half jaar later een keer naar de dokter gaan. En die zei ook al, valt toch mee. Maar toen bleek toch een jaar later ongeveer dat het niet meeviel. En dat ik inderdaad non-Hodgkin heb. Er zijn 27 soorten van. Ik heb een laaggradige soort. Dus hij groeit redelijk langzaam. Komt bijna nooit voor, 4 keer per jaar in Nederland. En eigenlijk alleen bij 80-plussers. Daar heb ik een medicijn voor gekregen. Was eigenlijk een experimenteel medicijn. Dus ik was al heel blij dat er nog iets was. Nou, en die bleek bij mij echt goed aan te slaan. Want het was in ieder geval 3 maanden geleden niet meer zichtbaar en niet meer actief. Er is alleen een heel groot nadeel aan het medicijn. Dat het ervoor zorgt dat je geen immuuncellen aanmaakt, geen immuunstoffen. En verder heb ik natuurlijk allerlei antistoffen in mijn lichaam van alle ziektes die ik opnieuw ben gevaccineerd na de stamceltransplantatie. Dus ik word niet ziek van rode hond of weet ik veel wat. Want dan denken mensen dan, oh, dan wordt ze van elk dingetje wat langskomt ziek. Maar ik ben nooit ziek. Ik ben geen 10 jaar, nou, nog langer, zelfs maar niet verkouden geweest of zo. Maar ja, als een corona, dat is zo besmettelijk. Mijn arts zegt, er hoeft met iemand langs je te lopen. Je hebt kans dat je het hebt. En ja, je hoeft niet dood te gaan, maar de kans is wel zeer aanwezig dat het gebeurt. En in ieder geval dat je er dood ziek van wordt.
Toen in oktober vorig jaar, toen de besmettingscijfers weer, tenminste, gewoon veilig leken, was ik samen met vrouw en kids een paar dagjes in Antwerpen. Een hele drukke tapasbar bezocht waar we op advies van iemand naartoe moesten. Dus ik vermoed dat ik het daar heb opgelopen. Maar ja, zeker weten doe ik dat niet. Zaterdag was ik thuis. Op zondag voelde ik me niet heel erg lekker. Maandagochtend zei ik tegen mijn dochter, Amir, wil jij even een zelftest pakken beneden? Binnen een minuut was het bingo. Ik was echt zwak. En toen moest ik naar het toilet. Toen zei ik tegen me van, ik moet me helpen, want ik kan niet op mijn benen staan. Dus, en het is van mijn slaapkamer naar het toilet is 2 meter lopen, maar dat lukte me niet eens. En toen kwam de ambulance en die zei, joh, meneer Vlaar, die trap is te steil. Dus toen, ik ga even mijn collega's bellen. En toen kwamen de vrienden van de brandweer. En die hebben me toen via het slaapkamerraam met een ladder naar buiten getakeld. Ik kon niks meer. En toen kwam ik in het ziekenhuis terecht. Op de spoedpost, om 4:30 of zo. En toen kwam het bericht dus dat ik ook na de 2 vaccinaties met Astra gewoon geen antistof had door de ocrelizumab. En toen werd ik wel echt bang. Toen lag ik wel een beetje als een klein zielig hoopje mensen in het ziekenhuis, in het bed. En toen dacht ik, ja, dit gaat niet goed. Ik was neurologisch volledig uitgeschakeld. Gewoon kapot, oep.
Ja, want Sander, voor heel veel mensen in Nederland is dit een fijn, misschien zelfs feestelijk moment. De maatregelen worden allemaal afgeschaft en ja, we kunnen terug naar normaal, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn dus ook mensen zoals Jolanda en Han en zoals Niels, voor wie dat helemaal niet geldt.
Ja, dat klopt, ja. Die zijn nog niet klaar met dit virus en die moeten zichzelf nog wel beschermen.
Zijn zij dan die groep die we de kwetsbaren noemen?
Ja, kwetsbaren is natuurlijk een rekkelijk begrip. In het begin hebben we het ook vooral veel gehad over ouderen, die natuurlijk minder goede afweer hebben en daardoor ook bevattelijker zijn voor corona. Maar dit gaat dus over een groep van echt kwetsbaren, die dus ook in sommige gevallen helemaal geen afweer kunnen opbouwen of een veel mindere afweer hebben. En daardoor dus elke keer in gevaar zijn als er weer corona in hun buurt komt.
En over wie hebben we het dan precies? Hoe groot is deze groep echt kwetsbaren?
Ja, het gaat er ongeveer om 100.000 Nederlanders. Dus dat is best een grote groep. En dan moet je denken aan mensen die een transplantatie hebben gehad. Er zijn bijvoorbeeld al 10.000 niertransplantatiepatiënten in Nederland. Maar ook andere organen worden getransplanteerd. Dan zijn er mensen die hebben een afweerstoornis, al dan niet aangeboren of door een bepaalde vorm van bloedkanker. En ja, zo zijn er dus een heleboel groepen eigenlijk die allemaal anders reageren op besmetting en op vaccinatie. Als je dus gevaccineerd bent, dan bouw je antistoffen op. Bij deze mensen gaan die antistoffen ook weer snel naar beneden. Maar je weet niet hoe snel je ze weer kwijtraakt. Dus ja, dat blijft onvoorspelbaar.
Maar de kans dat ze heel erg ziek worden of eventueel zelfs zouden overlijden is dus wel veel groter.
Ja, ja, zeker.
Dus toen heb ik een behandeling gekregen met monoclonale antistoffen. Dus wat ik geloof de voormalige president van de Verenigde Staten ook toegediend kreeg, meneer Trump. En toen ging het eigenlijk ook langzamerhand weer beter. En toen zeiden ze op donderdag eigenlijk al, je mag morgen naar huis. En dat was eigenlijk wel een soort van grote verrassing ook voor iedereen daar, dat ik zo snel herstelde. Dus ja, dat was geluk achteraf. En dan gaat het hele traject gaat dan weer verder. Want in overleg ook met de neuroloog. Ja, je wil ook niet dat de MS weer gaat opspelen. Dus het is een beetje kiezen tussen twee kwaden. Hè? Hoe ga je het plannen? Wat is nou handig qua antistoffen? Blijf je beschermd? Dus ik heb 2 weken terug weer een dosis MS-medicatie gehad. Dus nu is het weer zo dat ik weer in een periode zit waarbij ik weer extra kwetsbaar ben. Omdat mijn antistoffen weer een beetje worden opgegeten door de ocrelizumab.
En ja, jij zegt net, het gaat over zo'n 100.000 mensen in Nederland. Dat is misschien op de hele populatie een heel klein percentage, maar dat zijn er toch wel flink veel. Hoe wordt er vanuit de medische wetenschap naar deze groep gekeken? Is er iets dat hen wel kan helpen, behalve dan regelmatig zo'n extra booster?
Ja, er zijn dus antistoffen die heel gericht tegen het virus zijn. Die hebben ze in het laboratorium geïsoleerd. En daardoor kun je dus dat tot een medicijn maken. Maar het probleem met die antistoffen is, die zijn heel specialistisch tegen een bepaald soort virus. De eerste Omicron, die kregen we rond de jaarwisseling, hè? Eind 2021. En ja, dat was de subvariant BA1. Maar we zien nu een nieuwe variant van Omicron. Die heet BA2. En die heeft eigenlijk alle BA1 weer verdrongen. Zodat we dus eigenlijk met een nieuwe virusgolf te maken hebben. En BA2 reageert dus niet op die laatste antistof die we nog beschikbaar hadden. Iedere keer als er een nieuwe variant komt, dan valt er weer zo'n antistof weg. Dan is die niet meer bruikbaar, omdat het virus een mutatie heeft waar die antistof niet meer op past. En dat is nu weer gebeurd. En net nu we open gaan, is dat best wel een probleem.
2 jaar geleden, toen dacht ik ook nog achterkomt, had ik ook op mijn werk gezegd, jongens, natuurlijk kan ik gewoon blijven werken. Ik vind mijn werk nou vreselijk leuk, hè? Ik mis het ook heel erg. Natuurlijk kan ik gewoon blijven werken, want er komt een medicijn. En dan, maar inmiddels weet ik van, ja, 1, er is nog geen medicijn wat echt, echt goed helpt. Zeker preventief is er nog helemaal niks. Behalve een vaccinatie. Nou,
is er wel, maar goed.
Ja, maar oké, okay, maar dat dekt niet dat alles. En iedere keer als er een nieuwe variant komt, moeten ze eigenlijk ook weer iets nieuws verzinnen. Dus ik geloof wel dat het een keer komt. Maar de eerste 4, 5 jaar kan ik daar niet op rekenen.
Mensen denken wel eens van, ja, zijn jullie niet veel te bang? Want als je zo bang bent, dan kan je bijna niks meer doen. Ik denk niet dat wij zo bang zijn. Ik denk dat het heel realistisch is om te zeggen van, moet je luisteren. Als je meespeelt in een loterij en de kans is alleen maar dat je de hoofdprijs krijgt. En er is niet een troostprijs en een tweede prijs. En, weet je wel, je kunt alleen maar meteen voor de hoofdprijs gaan. Nou, dat risico is gewoon te groot.
We zijn wel, want ik ben niet iemand die dan gaat zitten denken, nou kan er niks meer. Dus we zijn wel meteen oplossingen gaan verzinnen. We hebben aan ons huis zit een heel klein afdakje. Nou, heel klein zit een afdakje. En we hebben van die plastic tentzeilen gekocht om aan het afdakje te maken, zodat er wel beluchting bleef, hè, ventilatie, maar dat het wel droog was. En we hebben er heel slecht voor het milieu zo'n verwarming in gehangen.
Twee
zelfs. En dat is helemaal niet onze stijl. Maar ja, dat is de enige manier om nog iets te kunnen. En ja, dan een hele kratten vol speelgoed voor de kinderen neergezet. En dat op die manier kon je toch iets van iemand ontvangen.
Wat was ik er eens oud vanmiddag, toen de tuin stil werd. Met de spullen achter het scheidingslint niet langer meer gespeeld werd. Waren samen eens oud vanmiddag de kinderen weer weg. Een vrachttrein piepend door de bocht, stem achter de heg. De coronakoker om ons heen, het leven is bevroren. Een lente die als leegte voelt, die lente is verloren.
Gewoon de kleinkinderen op schoot, zou ik wel weer eens leuk vinden. Ja.
We hebben kerstmis daar gevierd met een zoon bijvoorbeeld. En dan s'avonds onder de dekens en dan de televisie buiten gezet en een film gestreamd. En dan samen een film kijken terwijl je ligt te kauwen onder de dekens. Ja, dat soort dingen om iets mogelijk te maken. Maar het is altijd, op het moment is het al fijn, maar... Ja, je voelt tegelijkertijd, als de knop dan uitgaat, dan voel je eigenlijk hoe onecht
hoe leeg
en hoe leeg het allemaal is.
Ja, en het zinnetje wat ik het meest kenmerkend vind bijna voor deze hele periode is van... Zo is het toch ook best leuk.
Ja.
Ja. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor ons. Hè. Dat geldt voor heel Nederland, voor iedereen die in die situatie heeft gezeten de afgelopen 2 jaar. Het verschil is alleen dat voor heel veel mensen het nu klaar is, zogenaamd. Moeten we nog maar afwachten. Maar goed, in ieder geval gaan de maatregelen eraf. En voor ons is het nog lang niet klaar. Dat is het belangrijke verschil, denk ik.
Ja, het klinkt eigenlijk wel ook wel heel eenzaam dat er dus een kleine groep van toch relatief best wat mensen zijn die helemaal niet uitkijken naar deze opening van de samenleving, voor wie het leven misschien eigenlijk alleen maar ingewikkelder wordt. Wordt er een beetje rekening met hen gehouden?
Ja, een aantal bezorgde patiënten heeft nu een brandbrief gestuurd aan de minister, aan Ernst Kuipers. En die vragen daarin om extra maatregelen, speciaal voor hun groep. Zodat ze bijvoorbeeld compensatie krijgen voor het aanschaffen van speciale mondkapjes. Want de normale mondkapjes die wij altijd hebben gebruikt, die zijn eigenlijk niet goed genoeg voor deze patiënten. Ze moeten echt een FFP2-masker op. En dat beschermt hen veel beter tegen die virussen.
Maar die zijn kostbaar.
Die zijn kostbaar. En ja, dan nog is het voor die mensen natuurlijk best wel een risico om je in het openbare leven te begeven. En het is ook niet fijn als je ergens komt, toch wel heel erg op je hoede moet zijn om niet besmet te raken. Dus zelfs als ze bij familie op bezoek gaan of met vrienden zijn, dan moeten zij dus altijd een mondkapje op. Het blijft natuurlijk lastig, want je kunt niet de hele samenleving gijzelen voor een groep van 100.000. Ja, dus dat is een hele lastige politieke afweging.
Laat die maatregelen er lekker af, dat iedereen kan leven. Als ik binnenkort is het weer North Sea Jazz Festival. Daar ben ik een paar jaar geleden naartoe geweest. Nou, als ik er naartoe kon gaan, dat is een genot van hier tot Tokio om daar te zijn. Dus dat gun ik mensen. Ik kan daar echt nooit meer naartoe, dat weet ik. Maar wat wel kan, is dat een museum 1 ochtend in de week zegt... deze ochtend dragen wij mondkapjes en we houden 1,5 meter afstand. Dat kan ook best in een theater een keer. Dat kan ook, weet ik veel wat, in een
de supermarkt.
In de supermarkt op de ochtend. Wij kunnen alleen maar 1 keer per week hier de boodschappen laten komen. Ja, en als je een dag later denkt van ik heb daar trek in, ja, vergeet het maar, dat kan niet.
Je zou ook kunnen denken aan een speciale coupé in de trein voor mensen met een mondmasker. En dus dat er daar een verplichting geldt om altijd een mondkapje te dragen. Ik ben nog van de generatie dat we rokers en niet-rokers coupés hadden. Dus het kan wel.
Nou ja, het klinkt ook eigenlijk wel slim en relatief eenvoudig. Waardoor je deze mensen toch een plek kunt geven. Wordt hier dan ook naar geluisterd? Ik heb deze oplossing in ieder geval in het beleid nog niet gehoord.
Nee, die zijn vrijwel afwezig in het beleid. En ja, ik denk dat er ook zoveel nog te regelen is, dat het even buiten beeld is gebleven. Maar het is voor deze mensen natuurlijk wel heel belangrijk dat zij ook weer kunnen meedoen aan het sociale leven.
ik ben dolblij dat de horeca open is. Dat is één. Dat is ook goed. Maar ik ga niet in een café staan. Dat ga ik echt niet doen. Na mijn avontuur vorig jaar in die tapasbar in Antwerpen, mijd ik gewoon drukke plekken. Ik ga niet schouder aan schouder in een café staan. Dan ga ik het echt opzoeken. En ik hoop echt dat Omicron aan me voorbij gaat. Eén keer de ervaring is meer dan genoeg, vind ik.
We hebben nog wel één hele belangrijke maatregel. Dat als je ziek bent, dat je dan niet je huis uitgaat. En als je niet klachtenvrij bent, ga je ook niet de straat op. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke maatregel. Die moet blijven om te voorkomen dat de besmettingen zich nog verspreiden.
Dus het is vooral van belang dat iedereen zich daar ook aan blijft houden.
Ja, precies.
Dankjewel, Sander.
Graag gedaan.
Maak me maar wakker als het voorbij is. En alles weer een beetje gewoon. Tot die tijd blijf ik hier liggen. Hopelijk een mooie droom. Over kinderen, vrienden, familie en buren. Met z'n allen over de vloer. Handen, omhelzingen, knuffels en kussen. Zonder ziektes op de loer.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Mila-Marie Bleeksma en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag. Morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.